God zegen allemaal. Deze week postte Kamerlid voor de SGP Diederik van Dijk op X een bericht. En ik lees dat even voor. Ongekend dat ten aanzien van medische genderbehandelingen bij kinderen zelfs de schijn van het hanteren van beproefde wetenschappelijke normen rond noodzakelijkheid en effectiviteit niet langer worden opgehouden. Middels schriftelijke vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om opheldering gevraagd. Waar gaan deze Kamervragen over? We gaan daarop inzoomen en ik denk dat het een interessante en hopelijk leerzame, respectvolle video zal worden over het onderwerp van de zogenaamde genderbevestigende medische behandelingen. We gaan eerst eens kijken naar de Kamervragen die gesteld zijn, zodat we een beter beeld hebben bij waar het over gaat. Ik lees dat even voor, de Kamervraag. De schriftelijke vragen van het lid Diederik van Dijk van de SGP aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport over een artikel van de effectiviteit van medische genderbehandelingen bij kinderen. Deze vragen zijn gepubliceerd op 31 december 2024. De eerste vraag is, kent u het artikel Gender Affirming Medical Treatments for Adolescents, A Critical Reflection on Effective Treatment Outcomes? Van 5 Amsterdamse wetenschappers, waaronder de hoofdbehandelaar van de genderkliniek van het Amsterdam UMC. Ik zal trouwens de titel van het artikel even vertalen naar Nederlands. Het artikel is Genderbevestigende medische behandelingen voor adolescenten. Een kritische reflectie over effectieve behandeluitkomsten. Dat is eigenlijk de titel van het artikel. Tweede Kamervraag. Wat vindt u van de volgende conclusie en stellingname van de onderzoekers? Instead of solely focusing on substantiating the effectiveness of GAMT, gender-affirming medical treatment, with empirical evidence and justifying its provision by showing overall improvement, we should explore how to better support healthcare providers and transgender and gender-diverse individuals in navigating negative feelings throughout and post-GAMT. Ik zal straks dit wat beter vertalen, want we gaan straks ook proberen even de samenvatting van het artikel door te nemen in het Nederlands. Maar wat vindt u van hun suggestie dat aangetoonde verbeteringen met betrekking tot de mentale gezondheid niet noodzakelijkerwijs vereist zijn om deze behandelingen voort te zetten? Dat is de Tweede Kamervraag. Derde Kamervraag. Aangezien de onderzoekers een normatieve discussie willen starten over hoe de effectiviteit van genderbehandelingen bij minderjarigen gezien moet worden, wat is uw reactie op de vraag die zij opwerpen? If GAMT, dat wil zeggen genderbevestigende medische behandeling, does not necessarily require demonstrating improvement to justify its provision, what should its objectives be? In other words, what ethical and philosophical justifications should underpin GAMT for adolescents and what does good GAMT for adolescents entail? Vierde vraag. Wat vindt u van de mogelijkheid die in het artikel wordt opgeworpen om analoog aan bijvoorbeeld abortus of anticonceptie genderbehandelingen bij minderjarigen te gaan bezien en rechtvaardigen vanuit persoonlijke wensen, personal desire en autonomie? Hoe beoordeelt u deze suggestie vanuit het perspectief van de bescherming van de rechten van het kind en de professionele verantwoordelijkheid van artsen? Waarbij onder meer een toets op noodzaak, zorgvuldigheid en het kiezen van de minst belastende en zo mogelijk omkeerbare ingreep een belangrijke plaats heeft. Vijfde Kamervraag. Deelt u de mening dat een dergelijke benadering haaks staat op de empirische benadering die in Nederland tot op heden geldt ten aanzien van de effectiviteit van medische behandelingen, zeker bij kinderen? Zesde Kamervraag. Erkent u dat een dergelijke benadering gebaseerd op de persoonlijke wensen en autonomie van een kind risicovol is, gelet op de onomkeerbaarheid van bepaalde medische genderbehandelingen, de onduidelijkheid over effecten op de langere termijn en het voorkomen van transitiespijt? Zevende vraag. Als een empirische onderbouwing voor de effectiviteit van medische genderbehandelingen ontbreekt, hoe verhoudt dit zich tot het kabinetsdoel van het kabinet, bijvoorbeeld vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord, om passende zorg te bevorderen en niet passende zorg tegen te gaan? Achtste Kamervraag. Kunt u toelichten aan welke criteria en of normen medische genderbehandelingen bij minderjarigen op dit moment worden getoetst als het gaat om effectiviteit en passende zorg? Kunt u daarbij in ieder geval ingaan op het pakketcriterium noodzakelijkheid en de door Zorginstituut Nederland gehanteerde definitie van effectiviteit? Negende Kamervraag. Kunt u aangeven wat de consequenties zijn, bijvoorbeeld voor de vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet, als medische genderbehandelingen bij kinderen niet blijken voldoen aan deze normen? Tiende vraag, wat is de status van het traject probleemanalyse psychologische zorg bij transgenderzorg vanuit de pakketagenda passende zorg 2023-2025 van Zorginstituut Nederland? En tot slot een elfde vraag of verzoek. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het commissiedebat over medische ethiek op 15 januari 2025? Nou, dit zijn dus de kamervragen die Diederik van Dijk heeft gesteld. Ik denk dat het hele scherpe en goede vragen zijn die hij heeft gesteld. En ik ben erg benieuwd naar de antwoorden van Fleur Agema. Maar waar gaat dit überhaupt over? Waarom heeft hij deze vragen gesteld? Wat is de aanleiding? En de aanleiding is een artikel. En daar verwijst Diederik van Dijk ook naar. En dat artikel dat is heel recent gepubliceerd in een internationaal medisch-ethisch tijdschrift, genaamd BMC Medical Ethics. En we gaan even de samenvatting van dat artikel doornemen. Ik zal hem in het Engels in beeld brengen, maar ik zal hem in het Nederlands, naar mijn beste inzichten vertaald, proberen jullie voor te dragen, want anders is misschien het Engels iets wat te verwarrend werkt. Maar je kan dus de letterlijke tekst in het Engels hier meelezen. Nou, een samenvatting bestaat altijd uit een achtergrond, methoden, resultaten, discussie en conclusies. En om het artikel ook recht aan te doen, gaan we hun eigen samenvatting van het artikel even doornemen. Dus de titel is Gender Affirming Medical Treatment for Adolescents, A Critical Reflection on Effective Treatment Outcomes. Oftewel, genderbevestigende medische behandelingen voor adolescenten, een kritische reflectie over wat is effectieve behandeling en wat voor soort behandeluitkomsten moeten we als effectief beschouwen of beschouwen we als effectief. Nou, de achtergrond van het artikel. De aandacht voor genderbevestigende medische behandeling voor jongeren is toegenomen, vooral met betrekking tot het beperkte bewijs over de lange termijn resultaten van de behandeling. De Standards of Care 8 van de World Professional Association for Transgender Health behandelt dit door onderzoeksbewijzen te schetsen die effectieve, tussen aanhalingstekens, resultaten van genderbevestigende medische behandeling voor adolescenten suggereren. Claims over wat als effectieve resultaten voor genderbevestigende medische behandeling voor adolescenten wordt beschouwd, blijven echter impliciet en vereisen verdere reflectie. Nou, wat voor methoden kiezen deze auteurs dan? Methoden met behulp van transnegativiteit als theoretische lens voerden we een theorie geïnformeerde reflexieve thematische analyse uit van de literatuur die wordt geciteerd in de sectie onderzoeksbewijzen van het SOC 8 adolescentenhoofdstuk. We selecteerden 16 artikelen die kwantitatieve maatregelen gebruikten om GAMT, GAMT is dus de afkorting voor genderbevestigende medische behandeling, GAMT-resultaten voor jongeren te beoordelen, waarbij we onderzochten hoe effectieve resultaten werden ingekaderd en geïnterpreteerd om impliciete en expliciete normatieve aannames binnen de bewijsbasis bloot te leggen. Ik hoop dat je dit nog volgt. Ik zal straks wat meer proberen dit in, laten we zeggen, normale mensentaal samen te vatten. Wat zijn dan de resultaten? Want ze kijken dus naar 16 artikelen en ze gaan inzoomen op wat daarin beschouwd wordt als effectief als het gaat om de behandeling van mensen met genderdysforie. Resultaten: in totaal werden 44 verschillende maatregelen gebruikt om GAMT-resultaten voor jongeren te beoordelen. Instrumenten werden gebruikt om GAMT-resultaten voor jongeren te beoordelen die fysieke, psychologische en psychosociale constructen omvatten. We identificeerden 4 hoofdthema's met betrekking tot de normatieve aannames van effectieve behandelresultaten. 1. Het gaat slecht met iemand. Het ervaren van stress voor de medische behandeling. 2. Het bewegen naar een statische genderidentiteit en binaire presentatie. 3. Het gaat beter met iemand, algemene verbetering na genderaffirmatieve medische behandeling. En 4, de afwezigheid van spijt. Deze thema's onthullen impliciete normen over wat genderbevestigende medische behandeling voor jongeren zou moeten bereiken, waarbij verbetering de maatstaf is voor effectiviteit. Discussie. We reflecteren kritisch op deze thema's door de lens van transnegativiteit om uit te dagen wat effectieve genderbevestigende medische behandelresultaten voor jongeren vormt. We onderzoeken hoe verbetering genderbevestigende medische behandeling voor jongeren rechtvaardigt en bespreken de beperkingen van dit begrip. En dan komen we bij de samenvatting van de conclusies. We benadrukken de noodzaak van een expliciete discussie over de doelstellingen van GAMT voor adolescenten. Het lineaire verhaal van verbetering in GMT voor adolescenten is beperkt en slaagt er niet in de complexiteit van de genderbevestigende medische behandeling ervaringen vast te leggen. Aangezien er momenteel geen consensus is over hoe de effectiviteit van GMT voor adolescenten wordt beoordeeld, roept dit artikel op tot participatief actieonderzoek dat de stemmen van jonge transgender en genderdiverse individuen centraal stelt. Dus dat is de samenvatting van het artikel die de onderzoeksgroep zelf zo heeft geformuleerd. En om hier iets beter op in te zoomen en het ook iets begrijpelijker te maken voor jou als, laten we zeggen, doorsnee Nederlandse burger of christen, ga ik wat inzoomen op een aantal stukken tekst uit dit artikel, vooral uit de inleiding en vervolgens uit de conclusie. We gaan een stukje lezen van de inleiding. Ik heb ook dat via Microsoft Copilot vertaald naar het Nederlands, maar je ziet de Engelse tekst ook in beeld, zodat je ook kan meelezen en checken of dat het wel accuraat vertaald is. Een stuk vanuit de inleiding, wat we nu gaan lezen. En nogmaals, dat GAMT, die afkorting, die staat dus voor genderbevestigende medische behandeling. Dus dat het idee is dat bijvoorbeeld een biologische jongen op zijn 12e het idee kan hebben, ik ben eigenlijk een meisje. Of mijn genderidentiteit is die van een meisje en past niet bij mijn biologische geslacht. En dan is GAMT is dus de vorm van medische therapie die beschikbaar is, en dat zijn er verschillende, om iemand zijn subjectieve genderidentiteit meer congruent te maken aan zijn lichamelijke kenmerken. Of eigenlijk andersom, zijn lichamelijke kenmerken meer congruent te maken aan zijn genderidentiteit. Dus dat noem je genderbevestigende medische behandeling. En dat begint vaak met puberteitsremmers, met bepaalde medicatie, GnRH, analogen die de intrede van de puberteit en secundaire geslachtskenmerken remt. Maar daar valt bijvoorbeeld ook onder wanneer je als meisje testosterontherapie gaat krijgen op een gegeven moment. Hè, dus dat je een jongenshormoon gaat krijgen, een mannenhormoon. Of dat je als jongen een vrouwelijk geslachtshormoon zoals oestrogeenhormoon krijgt toegediend. Hè, dus dat valt ook onder dat GAMT, maar onder GAMT valt ook bijvoorbeeld chirurgie. De lichamelijke operaties die worden gedaan om bijvoorbeeld je primaire geslachtskenmerken aan te passen. Ik zal er straks wat op inzoomen. Maar dat zijn best wel verregaande chirurgische operaties die soms ook kunnen leiden tot levenslange onvruchtbaarheid. Of tot medische complicaties, dysfunctioneren. Het zijn eigenlijk fysiologisch schadende operaties, maar daar kom ik straks nog meer op terug. Nou, we lezen een stuk van de inleiding van dit artikel. En nogmaals, dit artikel komt dus ook vanuit de poli in Nederland, die hier veel mee doet. Hè? Die dit soort operaties ook aanbieden aan patiënten en jongeren in een bepaalde fase. Overigens kun je pas besluiten tot echt zo'n chirurgische operatie als je 18 plus bent. Als het gaat om die primaire geslachtskenmerken. Bepaalde chirurgische interventies worden al vanaf het 16e levensjaar wel soms gedaan. Maar zeker die eerste jaren van de adolescentiefase gaat het meer om die puberteitsremming en vervolgens ook toediening van geslachtshormonen. Nou, ik lees een stuk voor. De controverses rond GAMT voor jongeren worden weerspiegeld in het groeiende aantal beperkingen op de verstrekking van deze zorg in verschillende landen. In de Verenigde Staten beperken en zelfs criminaliseren een toenemend aantal antitranswetten deze zorgpraktijk. Deze beperkingen op de toegang tot GAMT worden steeds meer weerspiegeld in Europa. In Zweden schrijven pediatrische endocrinologen bijvoorbeeld nu alleen puberteitsremming voor onder strikte voorwaarden. Evenzo heeft NHS Engeland onlangs besloten de verstrekking van GAMT voor transgender en genderdiverse jongeren te reorganiseren en de voorschriften voor puberteitsremming te beperken, wat de onzekerheid van deze medische behandeling verder benadrukt. Een centraal aspect van de kritiek op deze zorgpraktijk is de kritiek dat er onvoldoende bewijs is met betrekking tot de behandelresultaten van GAMT voor jongeren, wat bijdraagt aan toenemende onzekerheden over de lange termijn effecten van de behandeling. Sommige bezorgde critici hebben het huidige onderzoek als onvoldoende beschouwd en hebben opgeroepen tot versterking van de bewijsbasis voor GMT voor jongeren. Niet alleen rijzen er vragen over de hoeveelheid onderzoek op dit gebied, maar critici maken zich ook zorgen over de kwaliteit van het beschikbare bewijs. Recente systematische reviews hebben de kwaliteit van de huidige bewijsbasis voor deze zorg als relatief laag beoordeeld, voornamelijk vanwege het ontbreken van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Begrijpelijkerwijs willen zowel klinici als cliënten hun behandelbeslissingen baseren op het best beschikbare bewijs. Een hoge hoeveelheid en kwaliteit van bewijs stelt zorgverleners in staat zich gerustgesteld te voelen bij medische besluitvorming en helpt een gevoel van orde te bieden bij het navigeren door de onzekerheid die inherent is aan medische zorg in het algemeen en GAMT voor jongeren in het bijzonder. Deze verhoogde onzekerheid rond GAMT voor adolescenten houdt verband met zorgen over hun vermogen om lange termijn beslissingen over hun toekomst te nemen, vooral als het gaat om beslissingen over vruchtbaarheid en het potentiële risico op spijt later in het leven. Deze zorgen zijn verweven met het begrip van adolescentie als een kritieke ontwikkelingsperiode waarin identiteit nog in ontwikkeling is. Sommigen beweren dat er tijdens deze fase geen GAMT-interventies, vooral onomkeerbare, mogen worden uitgevoerd. Bovendien helpen typische evidence-based medicine praktijken, dat wil zeggen vertrouwen op wetenschappelijk bewijs en klinische expertise, mogelijk niet altijd bij het informeren van besluitvorming in deze context. Het voldoen aan de gouden standaard van evidence-based medicine kan helpen de verstrekking van zorg te legitimeren en beschermen tegen kritiek dat behandelmethoden ongegrond zijn. Sommige wetenschappers beweren echter dat het voldoen aan deze gouden standaard door het uitvoeren van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken in transgender adolescentenzorg zowel methodologisch ongeschikt als onethisch is, omdat het behandeling kan ontzeggen of vertragen, waardoor het moeilijk wordt om deelnemers te werven die bereid zijn het risico te lopen toegewezen te worden aan een niet-behandelingsgroep. Gezien deze context wordt de gouden standaard van evidence-based medicine niet geschikt geacht voor het begeleiden van onderzoekspraktijken voor GAMT voor jongeren, wat naar verluidt bijdraagt aan onzekerheid rond de legitimiteit van deze zorgpraktijk en de bewijsbasis ervan. Ondanks de kritiek op GAMT voor jongeren en de bijbehorende bewijsbasis hebben experts binnen het veld van transgender adolescentenzorg geprobeerd de zorg te systematiseren door beschikbaar bewijs, patiëntenwaarden en klinische expertise te integreren om zorgmodellen te creëren. Ja. Dus wat je eigenlijk hier ziet, tot zover een stuk wat ik voor heb gelezen uit de inleiding. Ik heb dit stuk uitgekozen om voor te lezen omdat het eigenlijk de belangrijkste achtergrond biedt voor waarom deze onderzoeksgroep uit Amsterdam ervoor gekozen heeft dit artikel überhaupt te gaan schrijven en dit onderzoek te doen. Eigenlijk zie je dat er in de wereld op dit moment een beweging gaande is van meer voorzichtigheid ten aanzien van die genderbevestigende medische behandelingen. Er zijn landen waar men eigenlijk het idee begint te krijgen meer en meer dat je dit soort behandelingen, zeker die chirurgische interventies, maar ook die hormoontoediening, dat dat wel eens schadelijke gevolgen kan hebben. En dat op het moment dat je jonge mensen vanuit hun autonomie, die ze op dat moment natuurlijk nog maar beperkt hebben omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn, beslissingen laat nemen die zullen leiden tot ja wel levenslange gevolgen soms, dat je daar misschien dan wel hele sterke wetenschappelijke bewijsvoering voor moet hebben in de vorm van nou gebleken effect van dit soort behandelingen. En de auteurs van dit artikel lijken aan te geven van ja, misschien is die bewijsvoering nog niet wat het zou moeten zijn. Maar zou dat ons moeten tegenhouden om toch dit soort behandelingen uit te voeren? Zouden we misschien niet af moeten van dat heel medisch kijken naar dit soort behandelingen en dus randomized controlled trials willen doen? En zouden we het niet meer moeten gaan beschouwen vanuit andere ethische overwegingen? Nou, dat brengt mij vervolgens bij de conclusie. En die zal ik ook nog voorlezen, een deel van de conclusie. Hoewel GAMT vaak helpt bij het bereiken van gendercongruentie en algehele verbetering, wat de levens van jonge, transgender en genderdiverse individuen ten goede komt, benadrukt het gebruik van transnegativiteit als theoretische lens dat negatieve gevoelens kunnen blijven bestaan na genderaffirmatieve medische behandeling. Dit perspectief moedigt kritische reflectie aan op de normatieve aanname dat GAMT onvermijdelijk moet leiden tot positieve uitkomsten om de verstrekking ervan te rechtvaardigen. In plaats van alleen te focussen op het onderbouwen van de effectiviteit van GAMT met empirisch bewijs en het rechtvaardigen van de verstrekking ervan door algehele verbetering aan te tonen, zouden we moeten onderzoeken hoe we zorgverleners en TGD-individuen beter kunnen ondersteunen bij het omgaan met negatieve gevoelens tijdens en na GAMT. Ruimte bieden voor deze complexe ervaringen, in plaats van te proberen ze te vermijden of te maskeren, zou zowel zorgverleners als transgender en genderdiverse adolescenten verlichting kunnen bieden en een eerlijkere zorgomgeving kunnen bevorderen. Het in twijfel trekken van de huidige operationalisering van effectiviteit in GAMT voor adolescenten roept echter een kritische vraag op. Als GAMT niet noodzakelijk verbetering hoeft aan te tonen om de verstrekking ervan te rechtvaardigen, wat zouden dan de doelstellingen moeten zijn? Met andere woorden, welke ethische en filosofische rechtvaardigingen zouden ten grondslag moeten liggen aan GAMT voor adolescenten? En wat houdt goede GAMT voor adolescenten in? Zoals we hebben gezien, zijn de behandelresultaten die worden gepresenteerd in de SOC8 onderzoeksbewijzensectie van het adolescenthoofdstuk voornamelijk gebaseerd op de ethische principes van weldoen en niet schaden, waarbij de verstrekking van GAMT grotendeels wordt gerechtvaardigd door empirische uitkomsten die de effectiviteit aantonen. Anderen hebben alternatieve ethische kaders voorgesteld om de verstrekking van GAMT voor adolescenten te rechtvaardigen, bijvoorbeeld door een analogie te trekken met interventies zoals abortus en anticonceptie. Net als GAMT veranderen deze interventies gezonde fysiologische toestanden op basis van het fundamentele zelfbeeld en het gewenste levenspad van een individu, waarbij de effectiviteit wordt gemeten aan de hand van hoe goed ze individuen helpen hun belichamingsdoelen te bereiken. In deze visie wordt zorg verleend en gerechtvaardigd op basis van persoonlijke wens en autonomie. Nou, tot zover de stukken die ik wilde citeren uit dit artikel. Maar lang verhaal kort, eigenlijk zegt dus dit artikel, zelfs al hebben we te weinig bewijs dat deze genderbevestigende operaties leiden tot objectieve of zelfs misschien subjectieve verbetering op lange termijn van het welzijn van de jongeren die we dit soort behandelingen bieden. Zelfs als we dat niet goed kunnen meten, zelfs als we het niet kunnen bewijzen, dan moeten we misschien toch dit blijven doen, maar dan vanuit andere overwegingen en vanuit andere ethische overwegingen en waarden dan puur de waarden die in zorgland normaal leidend zijn wanneer medische interventies worden aangeboden. Normaal worden in Nederland, zeker behandelingen die door zorgverzekeraars vergoed worden, daarvan wordt gevraagd dat er vanuit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat interventies, zeker chirurgische interventies, ook leiden tot verbetering van het probleem wat ze proberen op te lossen. Dat wordt onderzocht door gerandomiseerd, gecontroleerd, proefondervindelijk of experimenteel onderzoek. De auteurs van dit artikel zeggen eigenlijk, wij bieden, zo kan ik het even parafraseren, wij bieden deze behandelingen nu een aantal jaar aan en misschien is er te weinig onderzoek vanuit een puur medisch-ethische lens om dit te rechtvaardigen, zeker als het gaat om lange termijn behandelresultaten, zeker als het gaat om behandelresultaten vastgesteld door middel van bijvoorbeeld standaardinstrumenten, vragenlijsten, et cetera. Misschien weten we daar te weinig van, maar toch kunnen we misschien vanuit andere waarden doorgaan met het aanbieden van deze operaties, deze hormoontherapieën. Nou, ik denk terecht worden daar kamervragen over gesteld. Eigenlijk nodigt het artikel uit tot een ethische, medisch-ethische reflectie op het onderwerp. Ik wil nogmaals benadrukken dat er jonge mensen zijn die echt worstelen met dit probleem, met genderdysforie. En die wil ik niet tekort doen. Die wil ik ook niet wegzetten of in een hoek zetten op een goedkope manier. Ik geloof dat jongeren in deze tijd echt soms in de knoop zitten met hun, niet alleen hun genderidentiteit, maar überhaupt hun identiteit. Er komt ontzettend veel depressiviteit voor. Er komen veel angstklachten voor. En we weten dat mogelijk ook de smartphone daar een rol in is gaan spelen. Maar het is ontzettend complex. De vraag waarom er zoveel psychische klachten zijn, ook onder jongeren vandaag de dag. Waarom is er zoveel suïcide onder jongeren? Maar tegelijkertijd denk ik dat het te simpel is om met geslachtsaanpassende operaties die levenslange gevolgen kunnen hebben, jongeren op een bepaald pad te zetten, wat misschien op lange termijn iets is waar ze veel spijt van kunnen krijgen. En ik denk dat we daar heel erg terughoudend mee zouden moeten zijn. En dat zeg ik niet alleen maar als christen, maar ik zeg het ook gewoon als arts, als medicus en vanuit mijn artsenopleiding. En ik denk dan ook dat het goed is dat de SGP, maar misschien zouden meer partijen, ook niet-christelijke partijen, deze vragen moeten ondersteunen. Dat de vraag wordt gesteld, waarom wordt nu opeens een uitzondering gemaakt voor deze enorm invasieve chirurgische operaties, dat zij niet langer hoeven bewijzen, conform de normale medisch-wetenschappelijke standaarden, effectief te zijn. Dat we via een ander soort ethisch kader daarnaar gaan kijken, maar dat we wel gewoon nog steeds via de zorgverzekering vergoede operaties doen die mogelijk schadend zijn op lange termijn. Waar mensen mogelijk op lange termijn ontzettend veel spijt van krijgen. Wanneer iemand als jongere in een leeffase waarin hij nog helemaal niet zijn identiteit volledig uitgerijpt heeft, een beslissing neemt om puberteitsremmers te nemen, later hormoontherapie te starten en vervolgens, wanneer die volwassen is, een onomkeerbare geslachtswijzigende operatie uit te voeren, waardoor die mogelijk de rest van zijn leven, zijn of haar leven, onvruchtbaar is. Terwijl je dan misschien op je 30ste ontdekt dat het hebben van kinderen eigenlijk je grootste verlangen zou zijn geweest, maar dat nu niet meer mogelijk is. En dan kan je wel zeggen, ja maar Chris, er worden eicellen ingevroren of je hebt bepaalde technisch geavanceerde mogelijkheden om alsnog kinderen te krijgen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig op het moment dat Nederland zo'n welvarend land blijft als het nu is. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er toch een wereldoorlog uitbreekt. Rusland verder doorstoot richting West-Europa. En vervolgens wij in een soort penibele situatie terechtkomen, waarbij er helemaal geen ingevroren eicellen meer worden geprioriteerd op dat moment in Nederland. Dus het is vanuit het maakbaarheidsdenken dat we met elkaar zeggen, ja, maar deze operaties hebben helemaal niet zulke irreversibele gevolgen. Dat hebben ze wel degelijk, als we heel eerlijk zijn daarover. Het zijn fysiologie schadende operaties. En nogmaals, ik denk dat je gewoon als arts, vanuit het afleggen van je basale artsen-eed, vanuit het principe van primum non nocere, in beginsel niet schaden, dat je niet zou moeten overgaan tot dit soort operaties. Nou, een lange, ingewikkelde video. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik hoop dat je het een beetje kan volgen. En ja, ik volg met belangstelling de Kamervragen die zijn gesteld door dit SGP-Kamerlid en de antwoorden die gaan komen vanuit Fleur Agema. En ja, zelf hoop ik dat, net als in andere landen, zoals in de Verenigde Staten, dat er wat meer terughoudendheid gaat komen om jongeren op dit spoor te zetten, waar ze misschien later toch nog best wel veel spijt van kunnen krijgen. En zelfs al is dat een kleine fractie van de aantallen mensen die dit soort interventies ondergaan, dan nog denk ik dat dat terughoudendheid rechtvaardigt voor dit soort operaties. En dat je al zeker niet zou moeten gaan doorgaan met dit soort operaties op het moment dat wetenschappelijk onderzoek geen goede onderbouwing geeft om dat te doen en geen effectiviteit aantoont door middel van goede, gerandomiseerde, lange termijn follow-up trials. Goed, tot zover. Ik hoop dat je iets hebt aan deze video. God zegen, tot de volgende keer. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.